Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Nou, u weet, dit is de laatste aflevering. En als u wel eens detective series kijkt, en wij doen dat wel eens, dan het enige wat mij bijgebleven is dat de laatste aflevering, de ontknoping, altijd een verschrikkelijke tegenvaller is. Dat is toch zo? Ja, het is net of die spanning opgebouwd wordt. Ik weet niet of u de film The Killing gezien heeft. En The Bridge en zo. En je denkt op het einde, dat moet wel zo ongelooflijk, maar het is altijd zo'n beetje of het dus een nachtkaarsje uitgaat. En dat is zo. En nou, ik wil alles doen om dat te voorkomen, maar ik wil u wel waarschuwen. Overigens, dat schiet me nu te binnen in verband met The Killing, als u die gezien heeft. Die hoofdrolspeelster, Sarah Lund, die vrouwelijke detective, ja, die vond ik wel erg boeiend. En ik ben dus op internet een beetje gaan kijken over haar. En er was onder andere een opname waarin ze vertelt over de killing, maar vooral dat het enige stuk dat haar ooit werkelijk heel hard geraakt heeft van binnen, en dat ze dan ook, waar ze zegt, dat was bijna voor mij niet te spelen, dat was op de grens van leven en dood. Dat ging over het onuitsprekelijke. En dan noemde ze een stuk van hoe heet die? Nou, Strindberg. Kent u die? August Strindberg. En het heet Dreamplay. Of zoiets. Dreamplay. Het is. En zij, uit haar hoofd zei ze zo een stuk op. En het was zo indrukwekkend. Het was het einde van het toneelstuk. Dat ik dat toneelstuk ben gaan lezen. En het is een hoofdstuk geworden in mijn volgende boek over Kuan Yin. Dus, je ziet. Overal zit een onverwachte opening in. En dat is hier ook. En daar wou ik ook dit maar laten aansluiten bij waar ik eigenlijk mee beginnen wil en waar ik vandaag over wil praten. En ook een beetje in verband met alles wat eerder aan bod kwam in andere lezingen over de eenzaamheid en de verveling en de machteloosheid en de twijfel of het lijden en de muur enzovoort. Daar is één iets wat eigenlijk door al die verhalen doorheen zou moeten komen. Wat de grond is van al die verhalen. En ik kan dat het beste samenvatten met een iets wat Fortman, dat weet u, die godsdienstpsycholoog en cultuurpsycholoog, die ik dus in Nijmegen goed kende, die schrijft daar een keer over. Wat is nu de uitdrukking in alle mystieke tradities van heel de wereld? Wat komt daar het meeste in voor? Welk woord komt daar het meeste in voor? En hij heeft dat echt ook wetenschappelijk onderzocht. En hij noemt ook het boeddhisme. En dan hij gebruikt natuurlijk, omdat hij in een katholieke traditie staat, een Latijns woord uit het evangelie. Noli timere. Hebt geen angst. Hebt geen angst. En hij zegt, dat is wat altijd doorklinkt als er iets wezenlijks in ons verandert. Wat dat ook is. Een boeddhist zal dat noemen Ashraya Paravriti, dus een revolutie van de fundamenten. En voor degene onder u die Russisch kennen, we zijn met z'n drieën geloof ik, dat Paravriti is hetzelfde woord als het Russisch perivirtjeet. Ja? Weet iemand dat nog van vroeger? Dus iemand die 40 jaar geleden van mijn les gehad heeft. En er is nou iemand die slavistiek studeert. Maar dat is hetzelfde, de uitdrukking op zijn kop zetten. Of dat je het noemt dat het weer stroomt. Dat het open gaat. Dat je een oervertrouwen krijgt tegen alles in. Dat als je het gevoel hebt, ik zit in het donker, dan noem je het dat het licht wordt. Dan noem je het verlichting. Als je het gevoel hebt, ik ben niet. Dit kan de werkelijkheid niet zijn. Al lijkt het of dit het is, dit is evident, toch heb ik het gevoel dat ik ergens slaap. En dan zeg je dat het ontwaken is. Denk maar aan Nietzsche. Ich schlief, aus tiefer Traum bin ich erwacht. Of je wakker wordt. En daar zegt dus Fortman van, de grondtoon is noli timere. Hebt geen angst. We zien het in de sutra van Kuan Yin, die de sprong waagt voorbij alle angst. We zien het in de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Die werkelijkheid die ons soms of heel dikwijls of misschien nooit, dat weet je niet, angst aanjagend lijkt. En pas vanuit de zekerheid van het hart dat het enkel liefde en genade schenkend is. Dus ondanks alles, ook al ervaren we het nog niet, deze getuigenissen zijn er. En we hebben dat gisteren ook gezongen aan het eind. En daar wil ik eigenlijk dus met de heren, ik heb al heel veel gezegd nou, maar daar zou ik echt mee willen beginnen. En vergeet alle angst. In ons breekt het leven door. Dat geldt altijd, dat geldt overal. Dat kan ik niet bewijzen. Dat is ervaring van alle tijden, van overal. En een van de mooiste uitdrukkingen was, heb ik gelezen, een jaar of 30 geleden op een internationale conferentie. Van atheïsten, christenen, en Joodse theologen en boeddhisten. En onder andere mijn eerste leraar Masao Abe. En op die conferentie toen was ook het hoofd van het Eiheiji-klooster. Dat is het oudste zen-klooster in Japan, van Dogen. Die in feite de eerste was die het naar Japan bracht. En die oude zenmeester, daar werd ook hem gevraagd iets samen te vatten over de conferentie, wat hij allemaal gehoord had, en elkaar leren begrijpen en elkaars taal verstaan. En die zei precies dit. Hij zei niet nolitimeren, maar hij zei, het enige, en ik heb er eigenlijk geen woorden voor, dat is een soort tranen van dankbaarheid dat ik, ondanks de pijn en het zoeken en de twijfel en de angst in mijn leven, heb mogen ontdekken. Heb geen angst. Dat er tranen van dankbaarheid zijn en ik weet niet waarvoor. Some mysterious light everywhere. Dat is eigenlijk stamelen hetzelfde als in het lied van Leonard Cohen, wat ik zo mooi vind, dat kent u ook. Hè? There is a crack in everything. It's there the light comes in. Dat klinkt wat theoretisch en dat is, maar het is niet genoeg, denk ik, ook voor ons allemaal om dat te herhalen. En want we weten het, of liever we verlangen dit allemaal in ons hart. Iedereen verlangt dat het grenzeloos goed is of goed komt. Dat we grenzeloos mogen vertrouwen op dat onuitsprekelijke, wat het ook is, in alle situaties. Maar ik zou het nu, in dit halve uur, willen verbinden met waar ik het gisteren over had, over die woestijnervaring, en met onze eigen tijd. Want dan wordt ineens dit wat theoretische verhaal over geen angst, dat wordt heel actueel. Er is een cultuurfilosoof in Amerika, zo'n beetje wat Fortman hier was, en ik weet niet of u de naam kent, maar in de tijd dat ik jong was, of net prof was in Leuven, en toen was ik natuurlijk nog jong, daar was een auteur, Theodor Rozsák. Kent iemand die? Theodor Rozsák, dat is een cultuurfilosoof. En de boeken zijn ook in het Nederlands vertaald. Maar een van de boeken die heet over making a counterculture, a countermovement. Dus ergens is daar de ontdekking, hè, als wetenschapper, als cultuurfilosoof, dat onze westerse, dat onze wereld, onze cultuur, onze moderne wereld doodgelopen is in wat misschien ooit een grote ontdekking was met wetenschap, met kunst, maar door de hardheid en de eenzijdigheid ervan is het gestold en een bedreiging geworden. En dan heeft hij een tweede boek geschreven, Waar de woestenij eindigt, de Wasteland. De Wasteland is zo de woestijn die de wereld geworden is. Ik weet niet of u het boek kent, dat laatste is zeer indrukwekkend. Dat aan dat wasteland er een einde kan komen. En dan verbindt hij het met een tekst over de woestijn. Hij verbindt het met een tekst van een monnik, ik weet niet meer wie, ik weet niet of hij die naam noemt, maar die tekst staat onder andere in mijn boek Kloppen waar geen poort is. Nee, meer dan een mens kan doen. Ik vond hem zo indrukwekkend en de stelling van Rozsák, die ziet hij verwoord in die tekst, dat heel onze huidige werkelijkheid is het tijdperk van de woestijn en de chaos. En alles wat vroeger ergens innerlijke zekerheid kon geven, geloof, religie, hou vast, dat valt uit elkaar. En dit, zegt hij, is het klimaat van de woestijn waarin vroeger de monniken leefden. Die ontdekten ook, toen ze uit de wereld wegtrokken en vooral hun innerlijke woestijn tegenkwamen, maar ook de woestijn van hun samenleving in die tijd, de Romeinse samenleving, die op het punt stond in te storten, dat het geloof wat ze hadden niet voldoende was. Hun geloof wat ze kenden, dat viel in stukken. En zij baden en ze riepen echt in nood, omdat ze zonder geloof, met een gebroken geloof, niet verder konden. En, staat er dan, en dat nieuwe, andere geloof, of noem het oervertrouwen, werd hen geschonken, die opening. Eigenlijk is het hetzelfde wat Elie Wiesel, en dat is toch iemand die we niet in twijfel mogen trekken, zo van, nou dat heeft hij mooi achter zijn bureau geschreven als schrijver. Hij heeft Auschwitz meegemaakt, hij heeft gezien hoe zijn vader vermoord werd daar onder zijn ogen, terwijl hij niets durfde te doen. En al zijn werken gaan daarover. Ook dat het menselijkerwijs echt die waanzin is om te geloven dat alles goed komt en dat alles gered wordt. En toch zegt hij, en toch kies ik voor deze waanzin. Dat is religieuze waanzin. En dan zegt hij er letterlijk bij, geen geloof of oervertrouwen zo heel als een gebroken geloof. En dat is wat Rorschach zegt over die woestijn, wat daar ontdekt werd. En dat, zegt hij, zou voor onze tijd moeten gelden. Als er ooit een tijd was waarin een impasse zo diep aanwezig is, ook een innerlijke impasse van een woestijn, van dorheid, van chaos, dan is het deze tijd. Of dat waar is of niet, ik zal dadelijk laten zien dat die getuigenissen vaker gehoord worden. En dat we dat tenminste naar kunnen luisteren. En dan zegt hij, als er iets nodig in onze tijd is, dan is er dat er mensen zijn die dit durven. Hè, voorbij hun angst gaan. En terug tegen alles in, dan maar roepen of verlangen naar vertrouwen. Verlangen naar vertrouwen. En dat werd hun geschonken. En dat is wat in onze tijd meer dan ooit nodig is. Zegt hij, kluizenaars van de stilte. Letterlijk dat woord, van de stilte. Die de weg weten en hun plek weten in deze wereld. Al is het maar in dat stilzitten. Al is dat het enige. Dat is een uitdrukking. En precies hetzelfde, dat vind je terug bij Thich Nhat Hanh, sorry, en bij Hisamatsu. Allebei, aan het eind van hun leven, schrijven ze een soort manifest, bij Hisamatsu heet het, manifest over de teloorgang van onze moderne civilisatie. Dat is een noodkreet. En Hisamatsu is een nuchter iemand. Niet iemand die gauw dramatisch is in apocalyptische visioenen. Het is echt iemand van de hoop. En hij blijft ook hierin iemand van de hoop en het vertrouwen tegen alles in. Van de zekerheid des harten. Maar hij zegt wel, we moeten dit onder ogen zien. En zijn manifest is een waarschuwing over het doodlopen en het opnieuw ontdekken. En in feite verbindt hij het met wat in de Zen dan heet, grote dood, groot ontwaken. Of wat hij in die woestijnervaring, een geloof brak in stukken, maar er kwam iets nieuws. Ja, al is dat eerst met roepen en met angst enzovoorts. Maar Hisamatsu benadrukt, als iets nodig is in onze tijd, en letterlijk zo, om te voorkomen, want dat dreigt, dat er een vernietiging kan komen, hè, door ons egoïsme, door het geweld, door de oorlogen, door het milieu wat we kapot draaien. Als er iets nodig is, dan is dat ook dit te durven zien. Gewoon dit te durven zien. En hij heeft daar een uitdrukking voor, ik ben die even kwijt. Letterlijk zegt hij, als wij niet ergens ieder op zijn eigen manier ontdekken wat het Zen-boeddhisme dan noemt die ommekeer, of dat het anders wordt, dan dreigt er een vernietiging groter dan ooit de zondvloed was. We kunnen met die woorden doen wat we willen, we kunnen denken dat het overdreven is, maar we kunnen het ook ter harte nemen. En ik denk dat de reden is om in elk geval diepe bezorgdheid te hebben. Net als Rorschach, net als die tekst over de woestijn. En ook nog Thich Nhat Hanh. Er is ergens een indrukwekkend, ook een van zijn laatste boeken, spreekt Thich Nhat Hanh met bijna dezelfde woorden. Dat het naïef is om te veronderstellen dat het ook niet totaal mis kan gaan met de manier waarop wij bezig zijn met de aarde, met het leven. He, omdat daar dat ontbreekt, wat, ja, dat andere wat je compassie kunt noemen, of liefde, of openheid, of oervertrouwen, of wat dan ook. En dat uitdrukken met, wat ga ik doen? Daar spreekt hij ook over. Vooral net als Hisamatsu. Wat gaan wij doen? Niet wat zie ik, wat ontdek ik, wat word ik me bewust. Dat is één stap. Maar het andere is, wat ga ik doen? En Hisamatsu die pleit dan onder andere voor dat zitten in stilte. En Thich Nhat Hanh pleit ook in discussies met mensen die deze gevaren echt kennen. Zoals mensen van de Club van Rome en milieuspecialisten. Ook naast hun wetenschap om de stilte in te gaan. Dat het dieper moet. Letterlijk zo. En hij zegt er iets bij. Maar zelfs als de aarde vergaat. Zelfs als wij de aarde vernietigen. De innerlijke kracht van moeder aarde. Ook als het leven verdwenen is. Is zo groot en zo diep. Dat, en zal altijd, zoals die regel gisteren, opnieuw doorbreken. Voorbij alles. Moeder aarde zal opnieuw een schepping in het bestaan roepen. Zo'n vertrouwen drukt hij uit terwijl hij ziet, en dan zegt, dat moeten we onder ogen zien, het kan misgaan. En er moet een ommekeer plaatsvinden. En dan ook, wat gaan wij doen? En dan allereerst, niet alleen zitten natuurlijk, allereerst ook komen bij dat punt waar wij toelaten dat wat bijna onmogelijk lijkt, dat dat oervertrouwen of wat dan ook, dat het weer stroomt, dat we weer een stap kunnen zetten, al lijkt het menselijke wijs niet mogelijk. Het is trouwens een heel oud gezegde in de Chinese Chan. Zelfs al vergaat het universum, ons oorspronkelijk gelaat vergaat nooit. Dat lijkt zo raadselachtig, en toch wordt dat herhaald. Ook door na de Boeddha de belangrijkste figuur in het boeddhisme, Nagarjuna. Die zegt ergens letterlijk, ook als er een tijd komt dat er geen Boeddha's meer zal zijn. Geen ontwaakte, geen volgelingen. Ook dan zal de grote leegte haar wegen vinden om opnieuw de bevrijdende krachten van heel het universum manifest te maken. Daar zit zo'n diep vertrouwen in. Daar begint het mee. Maar dat is het begin. En het is dan, wat gaan wij doen? En daar zou ik iets over willen zeggen, heel concreet. Dat geldt ook voor, allereerst ook voor mij, ook voor u, ook voor de Mahakaruna. Ik ben blij dat wij hier toch een soort weg hebben waar wij een aantal keren per jaar kunnen zitten, ons terugtrekken, ons kunnen bezinnen en dan weer de wereld ingaan. Maar ik denk dat het ook meer moet zijn. En hoe meer weet ik ook niet. Wij hebben een speciale band, dat heeft Louise verteld, met de bestrijding van de kinderprostitutie. Dat is ontstaan in de tijd dat ik in Bangkok in het klooster Wat Bhavani West was, van de Theravada-traditie. Daar heb ik een aantal maanden gezeten. En daar heb ik heel veel gehoord en ook gezien. Ook gezien. Als ik buiten het klooster kwam, ik ging wel eens naar de markt wat eten, dat mannen, en vaak nog jong, 18, maar ook ouderen, hun dochtertje of hun zusje aanboden, met de prijs erbij, zo aan hun hand. Het heeft mij zo geschokt, ik ben daarover gaan praten met mensen die daar in Bangkok mee bezig waren. U kunt er ook over lezen. Maar dat is een van de dingen waarvan ik toch voel, en daarom noem ik het ook nog, net als Louise, het is altijd nog iets wat groter wordt, de kinderprostitutie. En het is een verschrikking. En ik heb daar een stuk van gezien. En ik heb ook gesproken met mensen die naar zo'n kinderprostituee gingen. Politieagenten, zogenaamd als klant. En vaak de dood vonden, omdat het al uitgelegd was op het politiebureau waar men meewerkte. Ja, politieagenten die het open wilden breken en gewurgd en vermoord gevonden. Dus dit is één ding waarvan ik hoop dat wij daar op allerlei manieren bij betrokken zijn. Allereerst ook doordat wij daar financieel iets kunnen doen. Maar er is nog meer. Ik ben de mensen dankbaar hier die al soms zoveel jaren een eigen zanggroep hebben. Zomaar begonnen. Ergens met een aantal mensen. Het groeit uit. Er komen lezingen, er komen weekends, er komen kleine sessies. Het is soms eens in de week, eens in de twee weken. Maar er zijn zoveel initiatieven geweest en zoveel mensen die dat doen, zo, uit zichzelf. Daar wil ik dankbaar voor zijn. Dat wil ik ook zeggen. Dat is ook een aspect. Laten we het uitdragen. En dat is tegelijk een vraag van, alsjeblieft, Als u ergens bent en hebt de mogelijkheid in een stad of een dorp waar nog geen zanggroep is, of waar u denkt, hier kan ik iets doen, heb geen angst. Doe het gewoon. Laat het bij u doorbreken, begin maar. En daar hoeft u niks voor te doen. U hoeft geen tijdshow te houden, geen verhaaltje erbij. Dat denkt iedereen, oh, dan moet ik een verhaal houden. Absoluut niet. Ik heb een Duitse zendmeester gekend, die zei, ik kan geen tijdshows houden, dus ik doe het niet. En die deed altijd een heel kort gebedje. En dat vind ik zeker zo indrukwekkend. En in het verleden in China was er een zendmeester die op het eind van zijn leven alleen maar zijn vingers zo oprichtte. Zo als iemand iets, zo van, let op, hè, let op. En dat was misschien meer indrukwekkend dan alle woorden. Dus als u kan, als u kunt, en denk erover en laat het bezinken, want dat is iets wat wij kunnen doen. En dat is precies waarom Hisamatsu vraagt. En waarom Rorschach vraagt, om die stilte, om die meditatie. En wat Thich Nhat Hanh over vraagt. Laten we kijken of daar een mogelijkheid is. Al is het maar met 3, 4, met een paar mensen. Begin maar ergens. Begin maar. En alsjeblieft, geef het dan door aan onze website. Dan lezen mensen dat daar ook een mogelijkheid is. En dan is er is ook iets waar ik dankbaar voor ben, wat ook ontstaan is binnen de Maha Karuna, dat is van Jan Oegema het Open Klooster. We hebben daar een keer zo over gepraat. Kunnen wij niet meer doen dan alleen maar die retraites en hier zitten en thuis mediteren? En een van de dingen die geopperd werden is zo'n Open Klooster. Intussen is dat 2 keer per jaar. Daar wordt ook gemediteerd, daar wordt gesproken. Het accent ligt daar vooral op de literaire en filosofische teksten en mensen die daarin thuis zijn. En ik vind dat een waardevol initiatief. Het leeft nog steeds. Dat is ook zo toch geboren uit het verlangen. Wat gaan wij doen? Wat kunnen we meer doen? En er is nu nog iets. En ik ben heel blij dat ik dat kan aankondigen. Dat is een initiatief van Elsbeth. En als u niet weet wie ze is, dan vraagt u dat maar aan Louise. Maar ik hoop dat iedereen dat kent. En Magda en Maria. Samen met André van der Braak, dat weet u, die is de eerste helft hier geweest. Die gaat volgende week weer 3 weken naar China. Hij is hoogleraar boeddhisme in Amsterdam. En daar wordt gekeken naar de mogelijkheid om 4 keer per jaar ongeveer een weekend, een soort conferentie, te houden over klassieke boeddhistische teksten. Ik praat het liefste over literaire teksten. Wij zingen die klassieke teksten. Maar er zijn er zoveel meer. Die komen misschien. Die zouden meer in het daglicht moeten komen. Ook omdat zij ruimte kunnen maken voor nieuw inzicht en nieuw handelen. Dus dit is een initiatief waar ik ook heel blij mee ben dat het er komt. Het zal op de website wel komen. En het zal zijn weg wel vinden. En er zullen hopelijk veel andere dingen komen. En het enige wat ik u vraag is, dus probeer het bij te houden, wat er aangeboden wordt. Probeer zelf een groep en laat het bezinken. Laat het bezinken, u hoeft dat nu niet te beslissen. Ga met dit alles maar de stilte in. Steeds opnieuw. En de dingen komen, altijd onverwachts. In ons breekt het leven door. Heb geen angst, is iets wat je telkens weer ontdekt. En over mijn eigen leven weet ik ook, juist in situaties waarin het leek of er niets meer mogelijk was. Het gaat altijd open. Ja, no litimeren. Heb geen angst. Wij gaan terug de stilte in.